Goedendag. Blij je weer te ontmoeten bij de tweede podcast van het project Omgaan met informatiestoornissen. Ik ben Marit, een AI-gebaseerde stem van Voicemaker, en samen met mijn collega Aldert zullen we je leiden door de richtlijnen voor professionals in direct contact met kwetsbare groepen, en specifiek door hoofdstuk 2, acties en vaardigheden. Op het projectplatform vind je ook modules en activiteiten die je zullen helpen je vaardigheden op te bouwen. Laten we beginnen.
Om effectief over desinformatie met jongeren te praten, hebben eerstelijnswerkers specifieke gespreksvaardigheden nodig. Het herkennen van geloof in desinformatie is complex, omdat het niet gemakkelijk waarneembaar is tenzij expliciet uitgedrukt. Dit geloof is nauw verbonden met het proces van radicalisering, en bestaande literatuur biedt manieren om vroege tekenen van radicalisering bij jongeren te detecteren en aan te pakken. Dit hoofdstuk biedt tips en vaardigheden om deze signalen effectief te herkennen en te behandelen. Het benadrukt het belang van kritisch denken en open gesprekken om de overtuigingen van adolescenten te begrijpen en aan te pakken. Desinformatie benut cognitieve biases om percepties te manipuleren en radicale ideologieën te versterken. Het versterkt verdeeldheid en ondermijnt het vertrouwen in instituties, waardoor individuen voor bevestiging naar radicale bronnen worden geduwd. Dit hoofdstuk legt uit hoe desinformatie radicalisering bevordert en biedt strategieën om dit proces bij jongeren te observeren en aan te pakken.
Het herkennen en aanpakken van radicalisering. Om effectief tekenen van radicalisering bij jongeren te herkennen, te interpreteren en aan te pakken, hebben eerstelijnswerkers duidelijke richtlijnen nodig. Professionals in het jeugdwerk hebben kernvragen ontwikkeld die de beste praktijken begeleiden voor het omgaan met radicalisering. Deze vragen omvatten welke basiskennis professionals moeten hebben over radicalisering, hoe signalen van mogelijke radicalisering te herkennen en te interpreteren, wanneer en hoe deze signalen te delen of te melden, en hoe preventief te interveneren door te focussen op beschermende factoren. Dit hoofdstuk biedt antwoorden en aanbevelingen voor deze vragen, zodat professionals radicalisering kunnen herkennen, interpreteren en erop reageren. Radicalisering is een complex en dynamisch vraagstuk dat wordt beïnvloed door veranderende contexten. Het omvat onzekerheid, conflicterende perspectieven en uiteenlopende belangen. Professionals moeten zich aanpassen aan deze veranderingen en onzekerheden door een contextgerichte aanpak te hanteren, gericht op het versterken van de sociale en maatschappelijke veerkracht van jongeren. Deze aanpak vereist experimenteren met nieuwe interventies, regelmatig evalueren en reflecteren op hun werk, en gebruik maken van gemotiveerde en bekwame professionals die een verschil kunnen maken.
Professionals moeten scenario-denken gebruiken om potentiële toekomstige ontwikkelingen en hun impact te anticiperen. Deze methode helpt bij het ondernemen van weloverwogen acties in onzekere situaties. Daarnaast moeten ze voorzichtig zijn met het labelen van gedrag als radicalisering vanwege het stigma en de mogelijke negatieve gevolgen. Begrijpen dat radicalisering vaak onvoorspelbaar is en dat labelen de situatie kan verergeren, is cruciaal. Daarom moeten professionals zich richten op de individuele omstandigheden van de jongeren en voorzichtig omgaan met de impact van dergelijke labels. Preventie moet de voorkeur krijgen boven het direct aanpakken van radicale ideeën. Erkenning dat radicale ideeën deel kunnen uitmaken van de adolescentie is essentieel. Het versterken van veerkracht door beschermende factoren tegen radicalisering te versterken, is effectiever dan het proberen te verminderen van negatieve omstandigheden. Inzicht in risicofactoren, triggers en beschermende factoren biedt een kader voor preventieve benaderingen. Het versterken van beschermende factoren investeert in de capaciteiten van de jongeren en hun omgeving, wat bijdraagt aan positieve ontwikkeling. Eerstelijnswerkers moeten ook begrijpen hoe desinformatie en communicatiekanalen, zowel online als offline, bijdragen aan het radicaliseringsproces. Dit inzicht is cruciaal voor het ontwikkelen van effectieve strategieën om radicalisering onder jongeren te voorkomen en aan te pakken. Door te focussen op deze kerngebieden kunnen eerstelijnswerkers beter tekenen van radicalisering herkennen, interpreteren en erop reageren, wat uiteindelijk bijdraagt aan de preventie en mitigatie van radicalisering bij jongeren.
Professionals moeten in staat zijn signalen van mogelijke radicalisering bij jongeren te herkennen en te interpreteren. Dit houdt in dat ze gevoeligheid ontwikkelen voor rode vlaggen en gestructureerde hulpmiddelen gebruiken. Hoewel gespecialiseerde achtergrondkennis van radicalisering niet noodzakelijk is, moeten professionals bedreven zijn in het identificeren van deze signalen en weten wanneer ze individuen moeten doorverwijzen naar passende hulp en specialistische expertise moeten zoeken. Er zijn geen definitieve checklists om radicalisering te bepalen, maar het herkennen van bepaalde signalen kan helpen bij het beoordelen van de situatie. Voorbeelden van rode vlaggen zijn onder meer een toenemend gevoel van behoren tot een specifieke politieke, religieuze of etnische groep, of juist het gevoel geïsoleerd te zijn. Het verbreken van oude vriendschappen ten gunste van nieuwe vrienden uit een radicale groep, het gebruik van specifieke taal die wij-zij tegenstellingen benadrukt met betrekking tot afkomst, religie of geweld, veranderingen in stemming, zichzelf isoleren of alternatieve manieren zoeken om met de sociale omgeving of familie te communiceren, merkbare veranderingen in schoolprestaties of verzuim, het ondernemen van andere vrije tijdsactiviteiten, zoals deelnemen aan demonstraties, het tonen van een afwijzende houding ten opzichte van de samenleving en autoriteiten, het afstand nemen van de rechtsstaat, minachting voor het systeem of het openlijk afwijzen van staatsgezag, veranderingen in kleding en uiterlijk, zoals andere kapsels of tatoeages die een bepaalde groep symboliseren, en recente blootstelling aan één of meer triggerfactoren. Professionals moeten streven naar een compleet beeld van de situatie door gestructureerde hulpmiddelen te gebruiken, zoals het Nederlandse NietPluis-instrument van Stichting School en Veiligheid, 2020. Naast het herkennen van signalen moeten professionals kennis opdoen en hulpmiddelen en trainingen gebruiken om professionele oordelen te vellen en over casussen te reflecteren. Nuttige vaardigheden bij het herkennen van tekenen van radicalisering zijn onder meer het objectief beschrijven van het gedrag en de uitspraken van jongeren zonder persoonlijke aannames, het effectief beoordelen van veiligheidsrisico's door onderscheid te maken tussen zorgwekkende signalen en de normale ontwikkeling van jongeren in hun zoektocht naar identiteit en groei. Het is belangrijk om zowel risicofactoren als beschermende factoren vanuit een breed perspectief te bekijken. Een geïntegreerde kijk op het leven van de jongeren is noodzakelijk, waarbij informatie wordt verzameld over verschillende domeinen van hun leven. Daarnaast moeten professionals zich bewust zijn van hun eigen normen en waarden die hun oordeel beïnvloeden, en gevallen bespreken en reflecteren door samen met collega's oordelen kritisch te onderzoeken. Door deze vaardigheden te ontwikkelen en gestructureerde hulpmiddelen te gebruiken, kunnen professionals signalen van mogelijke radicalisering nauwkeuriger herkennen en interpreteren en passende maatregelen nemen om dit aan te pakken en te voorkomen. Professionals hebben een gestructureerde aanpak nodig om signalen van mogelijke radicalisering bij jongeren te delen en te melden. Het is cruciaal om deze signalen niet voor zichzelf te houden, maar om advies in te winnen en samen te werken met anderen. De volgende stappen schetsen een procedure voor het in kaart brengen, interpreteren en delen/melden van tekenen van mogelijke radicalisering. Documenteer objectief mogelijke tekenen van radicalisering, waarbij zowel ondersteunend als tegenstrijdig bewijs wordt genoteerd. Maak duidelijk onderscheid tussen objectieve observaties en subjectieve interpretaties. Bepaal of het gedrag een bedreiging vormt voor de persoon zelf of voor anderen. Raadpleeg experts om de signalen te interpreteren en mogelijke vervolgacties te verkennen. Definieer duidelijk het doel van het gesprek en moedig open dialoog aan. Overweeg hun perspectieven en eventuele wensen voor ondersteuning. Pas de aanvankelijke risicobeoordeling aan op basis van de discussie. Als ernstige veiligheidsrisico's worden geïdentificeerd, bepaal welke informatie moet worden gedeeld en met wie.
Eerstelijnswerkers moeten affectieve professionaliteit beoefenen, wat empathie en verbinding benadrukt boven autoriteit. Het opbouwen van oprechte relaties met jongeren is cruciaal. Professionals moeten interesse tonen in de positieve aspecten van de jongeren en samenwerken met andere professionals om een ondersteunende omgeving te creëren. Onvoldoende bekendheid met de jongeren vergroot het risico op verkeerde interpretaties van signalen van radicalisering. Zelfonthulling, of het delen van persoonlijke overtuigingen, waarden en ervaringen, kan vertrouwen en verbinding opbouwen. Dit concept, geïntroduceerd door Altman en Taylor in 1973, versterkt interpersoonlijke relaties. Onderzoek toont aan dat gematigde zelfonthulling door professionals leidt tot positieve uitkomsten, zoals verhoogde waargenomen warmte en wederzijdse zelfonthulling. Het moet echter doordacht en met mate worden gebruikt om de effectiviteit te behouden. Professionals moeten feedback zoeken en ervoor zorgen dat zelfonthulling aansluit bij de behoeften van de jongeren.
Professionals moeten reflecteren op hun acties om vooringenomenheid in gesprekken te voorkomen. Ze moeten onderscheid maken tussen objectieve, richtlijngebaseerde en subjectieve, contextgerelateerde oordelen. Regelmatige discussies binnen teams en organisaties over normen met betrekking tot radicalisering helpen objectiviteit te behouden. Studies benadrukken 4 kernelementen voor effectieve dialoog: begeleiding bieden bij het verkennen van radicale boodschappen, agressie afwijzen, egalitaire dialoog garanderen en op vertrouwen gebaseerde relaties opbouwen. Professionals moeten zich richten op het herkennen en aanpakken van onderliggende problemen die kunnen bijdragen aan radicalisering. Psychologische en andere problemen moeten worden meegenomen in professionele oordelen. Door deze onderliggende problemen aan te pakken, kunnen professionals ook radicalisering verminderen. Hulpmiddelen zoals het ijsbergmodel van McClelland, 1985, kunnen helpen deze problemen te identificeren. Door deze richtlijnen te volgen, kunnen eerstelijnswerkers effectief signalen van mogelijke radicalisering delen en rapporteren, affectieve professionaliteit beoefenen, vooringenomenheid voorkomen en onderliggende problemen aanpakken. Dit draagt uiteindelijk bij aan een alomvattende aanpak om radicalisering bij jongeren te voorkomen.
Om radicalisering effectief te voorkomen, moeten eerstelijnswerkers zich richten op het versterken van beschermende factoren, zoals veerkracht. Volgens een literatuuronderzoek van Campolo et al. Uit 2018 benadrukken de meeste wetenschappelijke studies over radicalisering risicofactoren, terwijl er minder aandacht wordt besteed aan beschermende factoren die radicalisering kunnen voorkomen. Het versterken van beschermende factoren is echter cruciaal, zowel in vroege preventieve stadia als wanneer er sprake is van niet-gewelddadige radicalisering. Onderzoek suggereert dat het gemakkelijker is om positieve factoren te versterken dan om negatieve omstandigheden te verminderen. Veerkracht is een belangrijke beschermende factor, vaak omschreven als het vermogen om terug te veren na een traumatische gebeurtenis. Een review uit 2021 door Stevens, Siekelink en Boutelier benadrukt veerkracht als fundamenteel voor het voorkomen van polarisatie, radicalisering en extremisme. Veerkracht moet niet alleen op individueel niveau worden beschouwd, maar ook binnen sociale categorieën zoals familie, vriendengroepen, buurten en gemeenschappen.
Soorten interventies om veerkracht te verhogen. Het verhogen van veerkracht omvat zowel de focus op het individu als op hun omgeving. Effectieve interventies vereisen een lange termijn perspectief en niet alleen reacties op nieuwsgebeurtenissen zoals terreurdaden. De volgende aspecten zijn belangrijk bij interventies die gericht zijn op het vergroten van veerkracht. Op individueel niveau moeten persoonlijke kenmerken en eigenschappen worden versterkt die individuen helpen omgaan met uitdagingen en tegenslagen. Dit omvat het bevorderen van kritisch denken, emotionele regulatie en probleemoplossende vaardigheden. Op omgevingsniveau moet de ondersteunende omgeving rondom het individu worden versterkt. Dit houdt in dat families, vriendengroepen, scholen en gemeenschappen betrokken worden bij het creëren van een ondersteunend netwerk. Professionals uit verschillende domeinen, zoals onderwijs, sociale diensten en wetshandhaving, moeten samenwerken om uitgebreide beschermende programma's op te bouwen. Wat betreft gemeenschapsbetrokkenheid, moet een gevoel van verbondenheid en gemeenschapscohesie worden bevorderd. Activiteiten die sociale inclusie, cultureel begrip en gemeenschappelijke deelname bevorderen, kunnen ervoor zorgen dat individuen zich verbonden en gewaardeerd voelen. Het bieden van educatie over de gevaren van radicalisering en het belang van veerkracht is essentieel. Dit kan workshops, seminars en campagnes omvatten die jongeren leren extremistische ideologieën te herkennen en te weerstaan. Het implementeren van programma's die risicovolle individuen identificeren en ondersteunen voordat radicalisering wortel schiet, is cruciaal. Vroege interventiestrategieën kunnen counseling, mentorschap en ondersteuningsgroepen omvatten die onderliggende problemen zoals trauma, discriminatie of sociale isolatie aanpakken. Het ontwikkelen en behouden van langdurige programma's die voortdurend veerkrachtopbouwende inspanningen ondersteunen, is essentieel. Korte termijn projecten hebben mogelijk geen blijvende impact, dus voortdurende betrokkenheid van belanghebbenden is noodzakelijk.
De rol van professionals. Professionals uit verschillende domeinen moeten samenwerken om beschermende programma's op te zetten. De betrokkenheid van onderwijzers, maatschappelijk werkers, psychologen, politieagenten en gemeenschapsleiders is cruciaal voor het creëren van een holistische benadering van het voorkomen van radicalisering. Samenwerking en informatieuitwisseling tussen deze professionals kunnen helpen om risicovolle individuen te identificeren en tijdige en effectieve ondersteuning te bieden. Door zich te richten op beschermende factoren zoals veerkracht en het implementeren van uitgebreide, langdurige interventies, kunnen eerstelijnswerkers radicalisering effectief voorkomen en de positieve ontwikkeling van individuen en hun gemeenschappen ondersteunen.
Preventieve interventies gericht op het versterken van veerkracht en weerstand tegen radicalisering. In het jeugdveld richten veel preventieve activiteiten zich nu op het versterken van de veerkracht en weerstand van jongeren die vatbaar kunnen zijn voor radicalisering. Deze benadering sluit aan bij de beleidsprioriteiten van de overheid. Veel beschermende programma's die gericht zijn op het vergroten van veerkracht, concentreren zich op het voorkomen of neutraliseren van negatieve invloeden en gebeurtenissen of op het ontwikkelen van betere koolstofmonoxidepingmechanismen om hiermee om te gaan. Interventies kunnen zich richten op het individu en/of de context/omgeving waarin het individu opereert. Thema's die beschermende programma's behandelen, zijn onder meer democratisch onderwijs. Jongeren leren de wereld en de politiek op een genuanceerdere manier te bekijken, terwijl actief burgerschap wordt bevorderd. Ideologische veerkracht, digitale veerkracht opbouwen tegen nepnieuws en complottheorieën. Identiteitsondersteuning, eerste hulp bieden bij identiteitskwesties, inclusief religieuze en ideologische educatie, en jongeren begeleiden in hun zoektocht naar identiteit. Gezinsondersteuning, positieve gezinsrelaties bevorderen. Zelfverwezenlijking, een sterker gevoel van eigenwaarde en persoonlijke autonomie stimuleren. Sociale vaardigheden en normen, sociale vaardigheden ontwikkelen en positieve sociale normen versterken. Deze thema's sluiten grotendeels aan bij de beleidsprioriteiten van de overheid voor het versterken van veerkracht tegen radicalisering. De programma's zijn gericht op het beschermen tegen sociale vervreemding en het vergroten van ontwikkelingsmogelijkheden en veerkracht voor individuen en gezinnen. Getuigenissen van voormalige radicalen benadrukken vaak de significante persoonlijke groei die zij ervoeren binnen radicale omgevingen, wat het belang onderstreept van het bieden van positieve alternatieven voor persoonlijke groei aan jongeren. Om maatschappelijke veerkracht te versterken, moeten professionals alternatieve ruimtes creëren waar jongeren zich kunnen ontwikkelen. In hun rapport uit 2021 operationaliseerden de onderzoekers Kankor en Noor de beoogde doelen en benaderingen binnen de 6 soorten beschermende programma's die eerder werden genoemd. Deze programma's omvatten specifieke strategieën en activiteiten die gericht zijn op het versterken van veerkracht en het bieden van de tools en ondersteuning aan jongeren die ze nodig hebben om radicale invloeden te weerstaan en te gedijen in een positieve, ondersteunende omgeving.
Niveaus van veerkracht bij het voorkomen van radicalisering. Veerkracht bij het voorkomen van radicalisering kan op 3 niveaus worden benaderd: individuele veerkracht, gemeenschapsveerkracht en maatschappelijke veerkracht. Elk niveau omvat specifieke programma's en samenwerkingsverbanden die gericht zijn op het versterken van veerkracht. Individuele veerkracht verwijst naar het proces, de capaciteit of het resultaat van succesvolle aanpassing ondanks het geconfronteerd worden met uitdagingen of bedreigingen. Verschillende initiatieven en samenwerkingen richten zich op het vergroten van individuele veerkracht door te focussen op zelfvertrouwen, het opbouwen van een sterk gevoel van eigenwaarde en geloof in eigen kunnen. Empathie, het bevorderen van begrip en het delen van de gevoelens van anderen. Verantwoordelijkheid, het aanmoedigen van een gevoel van plicht en verantwoordelijkheid. Meerdere perspectieven, het leren van de waarde van het begrijpen van verschillende standpunten. Meerdere waarden, het erkennen en respecteren van diverse morele kaders. Morele betrokkenheid, het aanmoedigen van actieve deelname aan ethische en morele kwesties. Digitale geletterdheid, het verbeteren van vaardigheden om informatie kritisch te evalueren en te gebruiken, vooral online. Gemeenschapsveerkracht wordt beschreven als een proces waarbij gemeenschapsleden gezamenlijk de capaciteit ontwikkelen om positief aan te passen in het licht van tegenspoed. Een cruciaal concept in gemeenschapsveerkracht is collectieve effectiviteit, wat sociale cohesie combineert met de bereidheid om te handelen voor de bredere gemeenschap. Sociale cohesie, het bevorderen van sterke, ondersteunende relaties binnen de gemeenschap. Collectieve actie, het aanmoedigen van gemeenschapsleden om samen te werken aan gemeenschappelijke kwesties. Aanpassingsvermogen, het vergroten van het vermogen van de gemeenschap om effectief te reageren op uitdagingen. Maatschappelijke veerkracht ten laatste omvat bredere sociale dynamiek en verbindingen, waaronder sociale binding, het versterken van banden binnen gemeenschappen. Sociale brugvorming, het faciliteren van samenwerking tussen verschillende gemeenschappen, zoals tussen jongerenwerk en onderwijsinstellingen. Sociale koppeling, het tot stand brengen van verbindingen met belangrijke belanghebbenden, waaronder lokale, regionale en nationale overheidsinstellingen. Twee modellen die uitgebreid aandacht besteden aan maatschappelijke veerkracht zijn het Network Social Unrest en Societal Tensions model en het ARUS-model, zoals beschreven door Mutsaars en De Mier in 2020. Deze modellen benadrukken interne verbindingen, het versterken van banden binnen individuele instellingen en agentschappen. Interagency samenwerking, het verbeteren van de samenwerking tussen verschillende instellingen en agentschappen. Maatschappelijke integratie, het bevorderen van verbindingen tussen instellingen, agentschappen en de samenleving, inclusief overheidsinstanties, etnische groepen, religieuze gemeenschappen en politieke activisten.
Partnerschappen zijn cruciaal op alle niveaus van veerkracht. Ze zorgen ervoor dat inspanningen gecoördineerd zijn en middelen effectief worden benut. Samenwerking over sectoren heen. Samenwerken over verschillende sectoren, zoals onderwijs, sociale diensten en wetshandhaving. Betrekken van een breed scala aan belanghebbenden, inclusief overheidsinstanties, gemeenschapsorganisaties en de private sector. Onderhouden van lange termijn partnerschappen voor voortdurende ondersteuning en ontwikkeling.
Effectieve elementen in beschermende programma's. Effectieve elementen zijn cruciale componenten van een interventie die ervoor zorgen dat deze het gewenste effect bereikt. Deze kernelementen, of werkende elementen, zijn essentieel voor het succes van de interventie en moeten behouden blijven bij aanpassingen. Ze zijn afgestemd op specifieke doelen en doelgroepen binnen een bepaalde context, zoals een school of gemeenschapscentrum. Volgens het rapport van Kankor en Noor uit 2021 zijn er drie hoofdcategorieën van inhoudelijke werkende elementen in beschermende programma's. Interventies gericht op verzorgers, hierbij krijgen zij inzicht in stereotypen, discriminatie, uitsluiting, radicalisering en polarisatie, evenals de gevolgen en risico's hiervan. Ze leren ook over de adolescentiefase en verwerven pedagogische kennis, waaronder bewustwording van hun eigen opvoedingsfilosofie, gedrag en de invloed hiervan op de ontwikkeling van het kind. Interventies gericht op verzorgers of jongeren, hierbij leren zij sociale vaardigheden, opvoedingsvaardigheden, communicatieve vaardigheden, probleemoplossing, navigeren door discriminatie, gebruik maken van ondersteuningsnetwerken en kritiek uiten op de samenleving. Kritisch denkvaardigheden worden ook benadrukt. Alle interventies omvatten het verwerven, verfijnen en oefenen van deze vaardigheden. Interventies gericht op jongeren, deze richten zich op het ontwikkelen van zelfvertrouwen, zelfeffectiviteit, zelfreflectie, zelfregulering, toekomstperspectieven, zelfdiscipline, zelfbewustzijn en emotionele connectiviteit.
Naast inhoudelijke werkende elementen zijn methodologische elementen cruciaal voor het succes van interventies. De 6 meest voorkomende methodologische werkende elementen zijn: effectieve kennisoverdrachtsmethode, dit omvat het gebruik van films, discussies en dialogen waarin deelnemers ervaringen delen. Een gedeelde achtergrond en taal tussen trainer en deelnemers kan communicatie en begrip verbeteren. De rol van de trainer, het creëren van een veilige leeromgeving en het bevorderen van vertrouwen. Trainers dienen als rolmodellen en zijn vaak cultureel sensitief, met een vergelijkbare achtergrond of taal als de deelnemers om retentie en positieve attitudes te verbeteren. Oefenen en vaardigheidsverwerving, dit omvat rollenspellen, gedragsrepetitie, gedragsplanning, herhaling en huiswerkopdrachten. Dit helpt om leren en vaardigheidsverwerving te versterken.
Een groepsaanpak waarbij gesprekken, dialogen, debatten en discussies worden gevoerd, stelt deelnemers in staat om inzichten te delen, van elkaar te leren en wederzijdse steun te ervaren. Interactieve methoden geven prioriteit aan de ervaringen en kennis van de deelnemers, wat trainers helpt om beter aan te sluiten bij hun geleefde ervaringen en de relevantie van de training te vergroten. Partnerschappen zijn essentieel voor het succes van beschermende programma's op alle niveaus. Effectieve partnerschappen omvatten samenwerking over sectoren heen, zoals onderwijs, sociale diensten en wetshandhaving, en betrekken een breed scala aan belanghebbenden, waaronder overheidsinstanties, gemeenschapsorganisaties en de private sector. Een langdurige inzet voor deze partnerschappen zorgt voor voortdurende ondersteuning en ontwikkeling. Door deze effectieve elementen te integreren en sterke partnerschappen te bevorderen, kunnen beschermende programma's de veerkracht op individueel, gemeenschaps- en maatschappelijk niveau aanzienlijk vergroten. Ze bieden jongeren de tools en ondersteuning die ze nodig hebben om radicale invloeden te weerstaan en te gedijen in een positieve, ondersteunende omgeving.
De Digital Skills Indicator. Tot voor kort hadden beleidsmakers, praktijkmensen en onderzoekers beperkte middelen om het brede spectrum van digitale vaardigheden onder jongeren te beoordelen. Onderzoekers van het Youth Skills project hebben deze leemte opgevuld door de Youth Digital Skills Indicator te ontwikkelen, een unieke, internationaal gevalideerde vragenlijst met 31 items. De Youth Digital Skills Indicator meet een combinatie van vaardigheden en kennis over 4 verschillende domeinen: technische en operationele vaardigheden. Deze betreffen de basisbediening en het technisch gebruik van digitale apparaten en software. Navigatie- en verwerkingsvaardigheden voor informatie. Deze zijn gericht op het effectief zoeken, evalueren en beheren van digitale informatie. Communicatie- en interactieve vaardigheden. Deze betreffen het communiceren, samenwerken en interactie met behulp van digitale tools. Inhoudcreatie- en productievaardigheden. Deze betreffen het creëren en produceren van digitale inhoud, inclusief multimedia-elementen. Deze domeinen omvatten zowel functionele als kritische aspecten van digitale vaardigheden, wat een uitgebreide beoordeling biedt van de digitale competenties van jongeren. De IDSI dient als een waardevol instrument voor het evalueren en verbeteren van digitale vaardigheden, het informeren van beleid en het begeleiden van interventies op het gebied van digitale geletterdheid. Dit innovatieve instrument maakt een beter begrip mogelijk van het niveau van digitale vaardigheden onder jongeren, waardoor gerichte acties kunnen worden ondernomen om hun digitale geletterdheid en veerkracht in een steeds digitaler wordende wereld te verbeteren.
Hoe herken je valse informatie? In het informatietijdperk van vandaag is het uitdagend maar essentieel om nepnieuws te herkennen en mediabubbels te vermijden. Hier zijn enkele belangrijke strategieën. Fact-checking websites. Websites zoals Snopes, factcheck.org en PolitiFact verifiëren de juistheid van beweringen en nieuws. Ze gebruiken data, deskundige meningen en officiële documenten en labelen inhoud als waar, onwaar, misleidend, enzovoort. Deze sites hebben vaak doorzoekbare databases en werken wereldwijd samen om normen te handhaven. Browser-extensies, add-ons zoals NewsGuard en MediaBias/factchecking beoordelen nieuwssites op betrouwbaarheid en partijdigheid. Ze bieden directe beoordelingen van geloofwaardigheid, politieke bias en factchecking geschiedenis rechtstreeks in je browser, wat helpt om nieuwsbronnen kritisch te evalueren. Reverse Image Search. Tools zoals Google en Bing helpen bij het verifiëren van de authenticiteit van een afbeelding door deze te vergelijken met een enorme database. Ze onthullen de oorsprong, het gebruik en mogelijke aanpassingen van een afbeelding, wat helpt bij het detecteren van vervalste afbeeldingen. De kwaliteit en manipulatie van de afbeelding kunnen echter de zoeknauwkeurigheid beïnvloeden. Social media verificatietools. Deze tools helpen gebruikers om door de enorme hoeveelheid content op sociale media te navigeren. Platforms zoals Facebook en Twitter werken samen met non-profits om mogelijk misleidende content te labelen. Gebruikers kunnen verdachte berichten melden, die vervolgens worden beoordeeld en gelabeld door onafhankelijke factcheckers. AI en machine learning analyseren ook metadata, gebruikersbetrokkenheid en context om desinformatie te signaleren.
Mediawijsheid, slim omgaan met media. Mediawijs zijn betekent begrijpen hoe media worden gemaakt en geconsumeerd. Dit houdt in dat je informatiebronnen kritisch evalueert en weloverwogen beslissingen neemt over wat je vertrouwt. Stel altijd vragen bij de gepresenteerde informatie. Zoek meerdere betrouwbare bronnen om beweringen te verifiëren, desinformatie te ontkrachten en complexe onderwerpen te begrijpen. Wees je bewust van mogelijke vooringenomenheid in mediabronnen. Begrijp dat vooringenomenheid kan worden gecommuniceerd door middel van verhaalselectie, framing, taalgebruik en het weglaten van bepaalde gezichtspunten. Leer veel voorkomende vormen van mediamanipulatie te herkennen, zoals valse beelden, emotionele oproepen, propaganda en klikbij. Vraag altijd naar de motivaties achter de content die je tegenkomt.
Tips om je beter te maken in het herkennen van valse informatie. Om te bepalen of een stuk informatie betrouwbaar is of een geval van mis- of desinformatie, kun je twee hoofdtaken uitvoeren: broncontrole en factchecking. Broncontrole. Verlaat de website waar de informatie voor het eerst werd gevonden. Controleer of andere betrouwbare sites hetzelfde evenement op dezelfde manier rapporteren. Als andere geloofwaardige bronnen de informatie delen, is de oorspronkelijke bron waarschijnlijk betrouwbaar. Stel de volgende vragen over de bron. Wie is de eigenaar of beheerder van de website/sociale media profiel? Wie is de auteur van de inhoud? Wat zijn hun motivaties, financieel, politiek, sociaal, psychologisch? Wie is hun beoogde publiek? Gebruiken ze geautomatiseerde technologieën, bijvoorbeeld bots? Is het hun bedoeling om te misleiden of te schaden? Door deze tools en methoden te combineren, kun je informatie verifiëren, misinformatie vermijden en een goed afgerond perspectief op de wereld krijgen. Fact-checking. Om de nauwkeurigheid van informatie te waarborgen, controleer wat andere betrouwbare bronnen zeggen over hetzelfde evenement en vergelijk de oorspronkelijke informatie met andere geloofwaardige berichten. Onderzoek de layout en het ontwerp van de pagina en controleer waar de links naartoe leiden. Identificeer de mensen die worden geïnterviewd of geciteerd en verifieer de datums van gebeurtenissen en publicatie. Bevestig de locatie waar de informatie is gepubliceerd, bijvoorbeeld via geotagging. Analyseer de taal en toon van de kop om te zien of deze klikbij sensationeel of informatief is. Controleer op correcte spelling en grammatica en bepaal of de berichtgeving neutraal en informatief is of meninggevend en overtuigend. Gebruik reverse image search om de authenticiteit van afbeeldingen te verifiëren en controleer de achtergrondgegevens van de afbeelding, EXIF. Beoordeel of het materiaal gemanipuleerd lijkt, identificeer wie de afbeelding heeft gecrediteerd, bijvoorbeeld copyright, en bepaal of de afbeelding een deepfake of AI gegenereerd zou kunnen zijn. Zorg ervoor dat getallen, statistieken en grafieken correct worden weergegeven en niet gemanipuleerd zijn. Om de verspreiding van valse informatie te voorkomen, gebruik de functies van het platform om valse informatie op sociale media te melden. Vermijd het delen van valse informatie, zelfs niet als voorbeeld, en informeer anderen dat de informatie onjuist is.
Actoren van verandering in mediawijsheid. In het dynamische landschap van de hedendaagse media, waar desinformatie een grote uitdaging vormt, is het cruciaal om de rol van actoren van verandering te erkennen. Deze actoren, waaronder families, onderwijzers, journalisten en beleidsmakers, fungeren als katalysatoren voor transformatie en capaciteitsopbouw. Ze kunnen zowel formeel als informeel samenwerken om mediawijsheid te bevorderen en desinformatie tegen te gaan. Familieleden spelen een essentiële rol door middel van ouderlijke begeleiding, waarbij ze kinderen helpen media-inhoud kritisch te beoordelen en gezonde mediaconsumptiegewoonten aanmoedigen. Onderwijzers kunnen mediawijsheid in het curriculum opnemen, studenten leren hoe ze informatie kritisch moeten beoordelen en hen voorzien van tools en kaders om de logica van media, data en algoritme te begrijpen. Journalisten moeten transparant zijn over hun processen, van nieuwsproductie tot broncontrole, en zich bezighouden met fact-checking terwijl ze samenwerken met burgers om desinformatie te bestrijden. Beleidsmakers en regelgevers kunnen regels ontwikkelen en handhaven om mediavrijheid en pluraliteit te beschermen en mediawijsheidinitiatieven en kaders zoals de Digital Services Act en de European Media Freedom Act ondersteunen, die erop gericht zijn media-inhoud en redactionele vrijheid te beschermen. Samenwerkingsinspanningen, zoals fact-checking en nieuwsgeletterdheidsprogramma's, kunnen gezamenlijke inspanningen tussen burgers en journalisten bevorderen om informatieverstoring tegen te gaan. Invloedrijke personen, vooral die met een jong publiek, moeten zich bewust zijn van hun impact en mogelijke invloeden van bedrijven of overheden, met professionele training of naleving van ethische richtlijnen die worden aanbevolen. Mediawijsheid interventie zijn cruciaal voor het stimuleren van kritisch denken, het begrijpen van de logica van media en het herkennen van de rol van data en algoritme. Regelgevende kaders zoals de Digital Services Act bieden bescherming tegen het onterecht verwijderen van mediacontent door grote online platforms, terwijl de European Media Freedom Act redactionele vrijheid versterkt en mediabedrijven beschermt tegen discriminerende maatregelen, wat mediapluralisme garandeert. Koolstofmonoxide-reguleringsinitiatieven, die samenwerking tussen regelgevende instanties en mediaactoren omvatten, kunnen de mediaprestaties en verantwoordelijkheid verbeteren.
We hopen dat je genoten hebt van dit hoofdstuk. Als je meer wilt leren over dit thema, dan stel ik voor dat je onze modules leest. Als je je vaardigheden wilt opbouwen, dan moet je de sectie met activiteiten en oefeningen op het e-platform of in de mobiele app bezoeken. Er wachten nog 4 podcasts op je. Ze informeren je over andere hoofdstukken van de richtlijnen en behandelen thema's over het begrijpen van nepnieuws, technologie en hulpmiddelen die kunnen helpen bij het identificeren van valse informatie, over journalistiek en media, en cultuur en educatie. Ze zijn slechts één klik verwijderd.